Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Dat is niet altijd zo geweest. Pinksteren vieren we vandaag. Vandaag exact 50 dagen na Pasen. Straks daar wat meer uitleg over. Het is vandaag de derde zondag van de maand. En op de derde zondag hebben we ook een themapreek. Niet in het kader van ons jaarthema, maar andere thema's die aangehaald worden. En voor vandaag was dat toevallig de Heilige Geest. De persoon van de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Dus Eli heeft daarnet al een oproep gedaan om het echt praktisch te maken. Ik ga het iets meer theoretisch benaderen. Maar ja, even goed. Dus vandaag 50 dagen na Pasen. Exact 50 dagen in het Grieks Pentecoste. En vandaar komt dat ook Pentecoste 50. We zitten bij de afsluiting eigenlijk van het Joodse wekenfeest. Dus het is zo dat meestal rond Pascha dan werd de oogst ook binnengehaald. En de eersteling van de oogst moest een graanoffer moest aan God gebracht worden. En van die dag, één dag later, moesten er 7 weken geteld worden. Dat dan hebben we het wekenfeest. En dan komen wij op 50 dagen. En dan de afsluiting van dat wekenfeest, dat was dan het Pinksterfeest. Dus een klein beetje historische achtergrond daarvan. Dus voor beide, het is niet zo dat Pinksteren dat louter iets christelijks is. Dat werd al gevierd, zij het dan wel op een andere manier. Ik wil met jullie graag lezen vanuit Handelingen. Hoe kan het ook anders? Handelingen 1 en 2. Mieke, dank je wel trouwens om daarnet die Bijbeltekst voor te lezen. Moet ik in gedachten houden. Heel mooi. Heel fijn. Maar ik ga nu een beetje van het ene naar het andere gaan, dus ik ga niemand vragen om te komen lezen. Handelingen 1 en 2. Vorige week hebben we, of heeft Jaak met ons stilgestaan bij Hemelvaart. Daar gaan we het nu nog een klein stukje over hebben. En dan na Hemelvaart die periode van wachten en bidden en dan Pinksteren. Handelingen 1, vers 1. Daar schrijft Lucas aan een zekere Theophilus. En hij schrijft, in mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag dat hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest, duidelijk maken, hij had door de Heilige Geest de apostelen uitgekozen en hun gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en zijn dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. De belofte van de Vader zal in vervulling gaan op het Pinksteren. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem dan, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap voor Israël herstellen? Naast de kwestie, die vraag weten wij maar. Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en over het ogenblik waarop die gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar, en opnieuw een verwijzing, wanneer de Heilige Geest komt over jullie, dan zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, dus ook buiten Jeruzalem, niet enkel voor de Joden, ook voor de Samaritanen, en tot de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen. En zij zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Dus opnieuw hemelvaart. En dan lezen we iets speciaal toch wel. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Die ligt vlakbij de stad op een stabbatsreis afstand. En toen zij in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze plaatshielden. waar ze verblijf hielden. Zij gingen naar dat bovenvertrek. Zij gingen niet elk hun eigen kant op. Nee, want Jezus had hen gezegd, blijf in Jeruzalem. Ga niet weg, blijf in Jeruzalem, want de belofte van de Vader, die Heilige Geest die over jullie zal komen, die komt. Jullie moeten daar blijven. En dan zien we de namen van die apostelen die daar waren. En dan lezen we ook vers 14. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Het belang van het gebed. Jezus Christus die zelf zegt, blijf in Jeruzalem, blijf bij elkaar. Zorg dat je je hart en je gedachten op God richt. En dan zal je de Heilige Geest ontvangen. De apostelen waren daar samen, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Even tot daar. Zij waren samen en zij baden. Zij richtten zich op God. En dan lezen we ook, als we verder gaan, naar hoofdstuk 2, dat zij vervuld worden met de Heilige Geest. Dus we slaan een klein stukje over, hoofdstuk 2, vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest. En als teken daarvan, was heel duidelijk, begonnen zij op luide toon te spreken in vreemde talen. Niet uit eigen kracht, niet op eigen beweging, maar zoals de Heilige Geest het hen ingaf. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten ze helemaal in verwarring. Omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. En zij waren buiten zichzelf van verbazing. Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Die uitstorting van de Heilige Geest, dat ging duidelijk gepaard met een teken dat mensen niet zomaar konden negeren, waarvan niet kon gezegd worden, dit is toeval, of dit is op voorhand ingeoefend, dit is gerepeteerd. Nee, dit is heel duidelijk. De apostelen beginnen ineens in andere talen te spreken die ze daarvoor nog niet spraken. En niemand kon ontkennen wat daar gebeurde. Ze deden het wel. Eli heeft het ook al aangehaald. Het werd wel gedaan. Oh, die mannen zijn zat. Moet daar niet naar luisteren. Dat is onzin. En Petrus gaat daarop in. En hij treedt naar voren, vers 14. En samen met de 11 andere apostelen, hij verhief zijn stem en hij sprak de menigte toe. En hij zegt, u Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken. Zoals u denkt, het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Rond een uur of 9. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Profeteren, niet profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. En dat was een belofte waar het volk Israël al zo lang naar uitkeek. En wat ze op dat moment zagen, ze dat in vervulling gaan. En dan lezen we daar verder een geweldige toespraak, de meest geweldige prediking die op Pinkster gegeven kan worden. Heel de uitleg die Petrus daar geeft. Goed, tot daar dit Bijbelgedeelte. Zoals gezegd wil ik een drietal zaken vandaag toelichten. Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? En dan vervulling met de Geest. Hoe raken we vervuld met de Geest? Maar misschien nog wel beter, hoe blijven we vervuld met de Geest? De Heilige Geest, moeten we weten, die was er altijd al. Van bij het begin in de Bijbel, van bij het prille begin, lezen wij dat Gods Geest er was. Dat lezen we heel duidelijk. Genesis 1, vers 1 staat in het begin, schiep God de hemel en de aarde en de Geest van God zweefde over de wateren. Gods Geest. Wordt in het Oude Testament regelmatig vernoemd dat Gods Geest aan het werk is. En het wordt vertaald met ruach, wind of adem. Kan ook leven en vitaliteit betekenen. Dus Gods Geest zweefde over de wateren. Andere vertalingen zeggen Gods wind zweefde over de wateren. De Heilige Geest heeft het symbool van wind ook. Hè. Lezen we hier ook net, Handelingen 2. Het hele huis vervulde zich met een windvlaag. Dus Gods Geest was er altijd al. Is geen uitvinding sinds het Nieuwe Testament. Was niet pas actief zodra Jezus in de hemel werd opgenomen. Hij was er altijd al. Genesis 2, vers 7 lezen we dat God de mens heeft gemaakt en dat hij hem levensadem inblaast. Dat is geen gewone zuurstof, hè, dat is logisch. Niet alles waar zuurstof aan kan, komt tot leven. De stoel waar u op zit bijvoorbeeld, komt niet tot leven omdat er zuurstof aan kan. Het is de Heilige Geest die ingeblazen wordt. Psalm 104 lezen wij bijvoorbeeld ook dat als God zijn geest van ons wegneemt, dat het met ons dan ook gedaan is. Lezen we ook die scheppingskracht en opnieuw, elk seizoen opnieuw, Gods geest die ervoor zorgt dat alles weer tot bloei en tot leven komt. Dus de Heilige Geest die is aan het werk op veel andere manieren dan waar wij meestal bij stilstaan. Ook het onderhouden van de natuur, de schepping, daar is de Heilige Geest in aan het werk. We weten dat de Heilige Geest, dat hij Gods geest is. We weten van God ook dat hij niet gebonden is aan tijd en ruimte. God heeft de tijd geschapen. Dat lezen we ook Genesis 1, dat hij de tijd geschapen heeft. Dus de Heilige Geest was er altijd al. Zal er ook altijd zijn. Is ook niet gebonden aan ruimte. Gods geest is geest. Kan overal zijn. Kan ook overal tegelijk zijn. Dat is wel speciaal om te weten. Psalm 139 bijvoorbeeld spreekt daar ook van. De psalmist die daar zegt, ja, waar zou ik gaan, waar ik ook ga, u kom ik daar tegen. Ga ik naar de hemel? Ja, u bent daar. Of ga ik naar het dodenrijk? U bent daar ook. Gods geest is overal. In het Oude Testament heeft de Heilige Geest wel een andere werking, een andere functie, denk ik ook, dan in het Nieuwe Testament. Dat is wel een verschil. In het Oude Testament, daar zien we dat Gods geest gebruikt wordt, dat die aan het woord komt op het moment dat iemand wordt toegerust om iets speciaals te doen. Voor een specifieke taak. Voor iets heel speciaals. Dus dan hebben we bijvoorbeeld een aantal voorbeelden die ik eruit gehaald heb. Hè. Denk bijvoorbeeld de vervulling met de geest Saul, die koning wordt. Hij wordt gezalfd als koning over Israël. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest om een bepaalde taak, dat koningschap, om dat op zich te nemen. Maar we zien dan ook, dat is een spijtig voorbeeld, dat het ook mis kan gaan. Eli heeft het daarnet ook nog gezegd, de Heilige Geest is ook als een vuur in ons, we mogen die niet uitdoven, we mogen niet lauw zijn. Want de Heilige Geest kan zich ook terugtrekken. Bij Saul zien we dat heel duidelijk dat dat gebeurd is, en dat is een heel spijtig voorbeeld daarvan. Ik heb andere voorbeelden, die misschien leuker zijn. De belofte van de Heilige Geest, dat is voor straks. Exodus 31, daar lezen we dat de tabernakel moet gemaakt worden. En de tabernakel was de woonplaats van God te midden van zijn volk in de woestijn. Die moest speciaal zijn. Dat moest een heilige plaats zijn. Het heilige der heiligen was daar. Dat is niet zomaar te maken. En dan lezen we dat een zekere Bezaleel, Exodus 31 is dat, hij werd vervuld met de geest van God, die Ruach. Ruach Yahweh staat er. De geest van God. En hij werd vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te kunnen bedenken en om die ook uit te kunnen voeren in goud, zilver en koper, om edelstenen te bewerken, om houtbewerking te doen, staat er allemaal bij. Specifiek voor die taak stuurde God zijn geest. En die kwam in die Bezaleel. Een ander voorbeeld, een van de richteren bijvoorbeeld. Denken aan Simson. Ik heb nu Otniel eruit gekozen, niet de meest bekende. Richteren 3, vers 10, de geest van de Heere, die Ruach Yahweh, was op hem. En hij gaf leiding aan Israël. 40 jaar lang had het land dan ook rust. Dus voor een specifieke taak kwam Gods geest op mensen, maar niet op iedereen. De geest was selectief. Of God de Vader, zou je kunnen zeggen, was selectief in het uitdelen van de geest. Denk aan de profeten. Zonder Gods geest konden de profeten ook nooit profetisch woord spreken. Dan zouden ze uit zichzelf spreken. Dan zouden die profetieën ook nooit uitkomen. Dus Gods geest werd gegeven voor specifieke zaken. En dat is het grote verschil met het Nieuwe Testament. En daarom ook dat het volk daar zo naar uitkeek. En zoals ik daarnet die tekst ook al aanhaalde vanuit Handelingen. Die tekst uit Joël. De belofte van de Heilige Geest, daar was het volk zo op aan het wachten. Daar waren ze echt naar aan het uitkijken, bijna hunkerend. Die Heilige Geest, wanneer komt die over ons allemaal? Die profetie uit Joël, uit Ezechiël ook. Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen. Zo spreekt God. Dat staat in Ezechiël dan. En dan hebben we de vervulling van die profetieën, dat waar het volk al zo lang naar uitkijkt, dat wordt in Jezus Christus, vindt dat zijn vervulling. En Jezus zegt het van zichzelf al, dat hij degene is die door God gezonden is om de geest ook ruimte te geven. Zo hebben we bijvoorbeeld in Lucas 4, daar zit Jezus, of lezen we dat Jezus in de synagoge zit in Nazareth, in zijn eigen geboorteplaats. Hij leest daar uit de boekrol voor en hij leest Jesaja 62, als ik me niet vergis, of 61. En daar staat dat Jezus zelf, dat hij de gezalfde is. En Jezus zegt, ja, vandaag hebt u die profetie uit Jesaja 61, vandaag ziet u die zelf in vervulling gaan. Maar hij wordt niet geloofd op dat moment. Hij wordt zelf de stad uitgedreven en bijna, ze wilden hem de berg afduwen. Maar Jezus keert zich om en hij loopt gewoon tussen hen heen, loopt hij weg. Gods geest, die krachtig aanwezig was. En die vervulling, die is er al. Die gezalfde Jezus Christus, die is in de wereld gekomen. Dat weten we, dat gelovigen. Hij is ook uiteindelijk naar de hemel terug opgevaren. De Heilige Geest, die ja, op een specifieke manier in Jezus aan het werk was. En we zien ook dat de Heer Jezus, en dat is ook een voorbeeld voor ons, de Heer Jezus trok zich regelmatig terug in gebed. En dat lezen we niet zomaar. Dat staat op verschillende plaatsen. In het Nieuwe Testament, in de Evangelie, staat dat vermeld dat Jezus zich terugtrok uit zijn activiteiten. En soms, zelfs op een bijna grove manier in die zin, er komen honderden mensen naar Jezus. Zij vragen om genezing, zij vragen om redding, zij vragen om lichamelijke, maar misschien ook echt geestelijke genezing. En op een gegeven moment zegt Jezus ook, stop, het is genoeg. Ik stop ermee, ik stap in de boot en ik vaar naar de overkant. Daar waar ze mij niet kunnen volgen. Waarom? Om zich opnieuw te laten vullen met Gods geest. Hij heeft die nabijheid van God heeft hij nodig. Jezus was wel God, maar niet in die zin, als mens op aarde, had hij niet die vervulling met Gods geest permanent altijd. Hij moest daar ook voor werken. Hij moest zich daar ook voor inspannen. Net zoals wij dat moeten doen. Dit is niks nieuws, dit is niks speciaals. Dit was voor Jezus ook zo. Goed, de Heilige Geest is zowel een kracht als, en dat is heel belangrijk dat we dat ook weten, dat de Heilige Geest een persoon is. Net zoals God de Vader en Jezus de Zoon, is ook de Heilige Geest een persoon. Hij is geest, maar hij maakt deel uit van de drie-eenheid. En die drie-eenheid, en dat is iets heel abstract natuurlijk, moeilijk om te begrijpen, maar een voorbeeld dat ik bij de tieners vaak geef, is het voorbeeld van water. Water bestaat op verschillende vormen, op verschillende manieren. Bestaat gewoon vloeibaar, water, maar bestaat ook in ijs. Dat is nog steeds water, dan wel in bevroren toestand. Maar het blijft dezelfde chemische verbinding H2O, dat verandert niet. En dan hebben we water ook nog in de zin als stoom, als damp. Alle drie water, maar alle drie verschillend. Alle drie hebben hun eigen eigenschappen, het ene is warm, het ene is koud, het ene is aangenaam, het andere dan weer niet, of op het ene moment aangenaam. En ook de drie-eenheid. Zo is God ook, en dat is voor ons veel te moeilijk om te begrijpen, Edi. Voelt u geen dommerik? Wij kunnen dat ook niet snappen. De drie-eenheid, dat is iets heel abstract. We hebben God de Vader met zijn eigen eigenschappen, we hebben Jezus Christus met zijn eigenschappen en de Heilige Geest, die weer helemaal anders is. Dus ze zijn drie en toch zijn ze één. Dat is moeilijk om te doorgronden, maar goed. Oké, ik heb jullie hulp nodig. In het Nieuwe Testament. Het gaat over de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament, daar lezen wij verschillende keren over de Heilige Geest, maar daar wordt niet altijd hetzelfde woord gebruikt. In het Oude Testament wel. Daar staat eigenlijk altijd, als het gaat over Gods Geest, staat er Ruach. Die Ruach Yahweh, de geest van God. In het Nieuwe Testament zijn er beelden die gebruikt worden voor de Heilige Geest. Een beeldspraak. Welke kennen jullie? Een duif, zeer goed. Ja, klopt. Een duif. Vuur. Wind. Tong in de zin van vuurige tongen. Hè? Ja, tongen als van vuur. Goed opgelet, Mieke. Nog? We gaan ze ontdekken dan. Hè. We gaan ze ontdekken. Goed, het eerste, meest voor de hand liggende, dat was de wind. Ja. Handelingen 2, vers 2, dat hebben we net gelezen. De Heilige Geest wordt als een windvlaag, wordt hij weergegeven, als een windvlaag die het huis vulde. Dus het moet duidelijk merkbaar, duidelijk voelbaar geweest zijn. Dan hebben we het vuur, inderdaad. Zelfde tekst, een klein beetje verder. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden. Het zal geen echt vuur geweest zijn, maar het zag eruit als vuur. De Heilige Geest wordt ook voorgesteld als water, als levend water. Ik denk, ik ben niet zeker, want ik had vorige week programma met de tieners, maar het zou kunnen, Jacques, dat jij die tekst ook hebt aangehaald, over de vervulling met Jezus. Eigenlijk dat Jezus zegt van blijf in mij, dan zal ik in u blijven. En in dit stuk zegt hij, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie gelooft. En die rivier van levend water, beeldspraak natuurlijk, hè, maar hiermee doelde hij op de geest, dat zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Dan hebben we, zoals Frans aangaf, de duif inderdaad. Hè. Toen Jezus was gedoopt en aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. Een duif die symbool is van reinheid, van teerheid, van zachtmoedigheid. Dus. Dan hebben we nog één. Ik weet zelfs niet of het aan de hand van de tekening duidelijk is wat dit is. Ik vond het ook niet zo gemakkelijk om daar een tekening van te vinden. Het is olie, zalfolie, speciale olie om te zalven. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Ook daar wordt gesproken over de Heilige Geest. Het is zo dat na de reiniging, de loutering, wordt iemand toegerust tot dienst. En het symbool daarvan is zalving met olie. Zoals bij de koningen, hè? Koning Saul, koning David enzovoort. Christus betekent trouwens ook de gezalfde. Dus toegerust voor een bepaalde taak. En dan een grappige. Geld? Niet in die zin letterlijk. Het heeft wel te maken met geld inderdaad, niet rijkdom. Het is inderdaad, ik weet niet wie het zei, maar proficiat, een voorschot. Voorschot? Ja. Het is zo, Efeziërs 1 is dat, de Heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Dus Eli haalde daarnet ook al aan van, wauw, wat zal dat zijn als wij in de hemel zijn, als wij bij God zijn. Hoe geweldig zal dat zijn. Dat kunnen wij nu al een deel ervaren als wij de Heilige Geest in ons hebben. Als wij de Heilige Geest in ons, mag niet zeggen als we die in ons hebben, want wij hebben die in ons, als wij die krachtig in ons laten werken. Als wij hem ruimte geven, als wij hem plaats geven, dan hebben wij nu al een voorschot van hoe het in de hemel zal zijn. Hoe geweldig is dat? En die momenten waarvan je zegt van, oh ja, de geest is aan het werk. Dat zijn toch zalige momenten die we meer willen. Waar we ons naar uit mogen strekken. De laatste. Een ring, specifiek wat in die ring zit. Een zegel inderdaad, een zegelring. In hem bent u door uw geloof, u bent gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. En zo'n zegelring, zo'n stempel, was specifiek om aan te duiden van wie iets afkomstig was. Een brief die verstuurd werd. Het duidt ook eigendom aan. En dat is misschien wat minder leuk om te horen. Maar van zodra dat wij ons leven afleggen voor God, en dat wij onze zeggenschap over ons leven afleggen, krijgen wij in ruil eeuwig leven. Van wie zijn we dan? Van God. Dus wij zijn gekocht en betaald met zijn bloed. Wij zijn het eigendom van de Heilige Geest. Dus ook daar weer een verwijzing naar de Heilige Geest. Is dat nu zo belangrijk om te weten wat die symbolen zijn? Wow, misschien niet. Het is wel leuk, hè? Wat doet de Heilige Geest? Dat kan ik nu niet opsommen, hè? Dat is veel te veel, wat de Heilige Geest doet. Wat wel belangrijk is, hè, de Heilige Geest, ik ga een aantal zaken aanhalen, dat we duidelijk ook mogen merken dat de Heilige Geest wel degelijk aan het werk is in ons leven. Ook als wij daar minder bewust mee bezig zijn, dat de Heilige Geest wel werkt. Hij is niet per se afhankelijk van ons. Het is wel onze taak, het is wel aan ons om ons open te stellen voor de Geest en elke dag opnieuw weer in gebed te gaan en te vragen, God, wilt jij mij door uw Heilige Geest leiden vandaag? Om dingen te doen die ik anders niet zou kunnen. Om wijsheid en inzicht te hebben in situaties waar ik anders waarschijnlijk verkeerde keuzes zou maken. Om te weten wat ik tegen die of die persoon net wel of niet moet zeggen. om te weten voor wie ik vandaag moet bidden. Wat heeft die persoon nodig? En ik hoop ook dat u dat ook merkt in uw eigen gebedsleven, dat u zegt, ik denk ineens aan die of die persoon en ik begin daarvoor te bidden. En ik weet niet waarom, maar het is zo. Dat is de Heilige Geest die in u aan het werk is. En zo zijn er veel voorbeelden. Bijvoorbeeld bij onze bekering, het is de Heilige Geest die ons overtuigd heeft van zonde. Dat komt niet uit onszelf. Het is de Heilige Geest die ons overtuigd heeft. De Heilige Geest zorgt voor een aantal zaken in ons leven. Bijvoorbeeld ook voor onze geloofszekerheid. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Halleluja en amen. Wij zijn kinderen van God. En als we kinderen zijn van God, zegt Jezus, zijn wij ook erfgenamen van God. Maar wie is de erfgenaam van God? Dat is Jezus Christus. Dus wat dat betreft staan wij op dezelfde lijn met Jezus. En wij gaan dezelfde erfenis krijgen in de hemel. Hoe geweldig is dat? De Heilige Geest zorgt ook voor inwoning in elke gelovige. Anders dan in het Oude Testament, waar het selectief was, in elke gelovige woont de Heilige Geest. De Geest van God woont in u, staat er, en uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Het is geen kwestie van af en toe komt hij op bezoek. Af en toe nodig je hem uit om te komen logeren en blijft hij bij jou en heb je een hele fijne tijd. En na 3 dagen ben je beu en stuur hem terug weg. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. De Heilige Geest woont in ons en het is aan ons om ervoor te zorgen dat hij ruimte heeft, dat hij plaats heeft. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat die kamer waar hij logeert, dat die proper en netjes is. Anders heeft hij geen zin om te komen. Kan hij daar niet veel doen. De vrucht van de Geest. Oh lala, dat is een lastige, hè? Want wie heeft alles van de vrucht van de Geest? Die liefde, die blijdschap, vrede, geduld. Dankzij het kinderliedje ken ik ze trouwens. Vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoediging of tederheid, zelfbeheersing. De vrucht van de Geest. Elke dag opnieuw mogen wij ons daarnaar uitstrekken. Want hoe je het ook draait of keert, we hebben daar tekort van. Hè? We schieten tekort op zoveel vlakken. Maar het is de Heilige Geest die ons ertoe dringt om geduldig te zijn met elkaar. Dank u wel, Heilige Geest. We hebben er veel nodig, hè? Ja. Leiding en onderwijzing. De Heilige Geest die leidt ons en hij leert ons ook. Leiding van de Geest, denk bijvoorbeeld aan Filippus, een heel duidelijk voorbeeld, die door de Geest geleid op weg ging en de kamerling uit Ethiopië tegenkwam. En het evangelie uitlegde en die mens liet zich dopen. Ook in het Oude Testament staat al dat God zegt, ik geef inzicht en ik wijs de weg die je moet gaan. Dus door de Heilige Geest doet hij dat ook. Wat doet de Heilige Geest nog? We hebben uiteraard ook de gaven van de Geest. De Heilige Geest geeft ook de kracht om te getuigen. Wat daarnet ook aangehaald werd. Als je de vrijmoedigheid niet hebt, of niet genoeg hebt om te zeggen van ja, ik ben christen, ja, ik geloof, en dat is wat ik geloof. En daar kom ik vooruit, en nee, ik schaam mij daar niet voor. Want ik heb iets geweldigs, en het is heel spijtig dat jij dat nog niet hebt. Maar ik wil het je wel uitleggen. Ja. Zie je? Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zal je kracht ontvangen om van mij te getuigen. Want dat is iets moeilijk. Dat gaat niet zomaar. Dat gaat in tegen onszelf. De gaven van de Geest, dat is meer dan 1 studie apart waard. De gaven van wijsheid bijvoorbeeld, in situaties zoals ik al aanhaalde, van kennis. De gaven van geloof. Mensen die niet twijfelen, wat er ook gebeurt, ze twijfelen niet. Ze blijven geloven, de gaven van genezen, wonderen verrichten, van profeteren, Gods woorden spreken, onderscheiden van de Geest. Wat komt echt van de Geest? Wat is flauwekul? Wat is een verzinsel? Of wat komt zelfs van een boze geest? Klanktaal en uitlegging daarvan. De gaven van beheer en bestuur ook, trouwens. En hulpverlening. Dan gaat het specifiek over hulpverlening. Wat geef ik aan wie op welk moment? Dus die zaken, om daar inzicht in te hebben. En dan een heel belangrijke, vervuld zijn met de Heilige Geest, dat kan alleen maar als we bidden, als we in contact staan met God. Wij kunnen niemand leren kennen door nooit met die persoon om te gaan. Wij kunnen God alleen leren kennen door met hem om te gaan, elke dag opnieuw in zijn woord te lezen en te bidden. Want als we bidden, dan kan de Heilige Geest in ons werken. Hier heeft het daarnet gedemonstreerd, hij is op zijn knieën gegaan, deed mij denken aan zo'n affiche, zo'n poster. Een probleem is nooit groter dan de afstand tussen je knieën en de grond. Het probleem is nooit groter dan de afstand tussen je knieën en de grond. Ga op je knieën en laat de Heer in uw leven werken. De Geest helpt ons, staat er in Romeinen 8, in onze zwakheid. Want in ons gebed weten wij immers zelf niet wat we tegen God moeten zeggen. We denken misschien van wel, maar we weten het niet. En als we het weten, dan is het door de Geest. De Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. En het is God die ons doorgrondt, die ons door en door kent, want hij heeft ons gemaakt. God weet wat de Geest wil zeggen. Bid elke dag. Lees je Bijbel. Bid elke dag als je groeien wil. En dat is een cyclus. Want als we niet bidden, dan kan de Geest in ons niet werken. Maar als de Geest in ons niet werkt, dan gaan we niet bidden. Staat er, hè? Dan gaan we niet bidden, want we weten ook niet wat we moeten zeggen. Maar als we niet bidden, dan kan de Geest niet in ons werken. En als de Geest niet in ons werkt, dan gaan we niet. Iedereen mee? Dit is onze verantwoordelijkheid. En veel meer dan dat moeten wij niet doen. Wij moeten niet de neiging hebben om te zeggen, oh, ik moet dit doen en ik moet dat doen. En in de gemeente, er is nood, want dat moet nog gedaan worden. En ik word hiervoor gevraagd. En dat moeten we zeker en vast doen. Hè? We mogen echt God dienen en werkbaar zijn in zijn koninkrijk. Maar het begint allemaal bij het bidden. Want wat wij doen, dat heeft weinig waarde. Dat heeft menselijke, aardse waarde als we het op eigen kracht doen. Het is pas als God zijn geest eraan verbindt dat het eeuwigheidswaarde heeft. Die cyclus van bidden en de geest krijgen. Bidden en de geest krijgen enzovoort. Ja. Goed, ik ga afsluiten. Vervulling met de Heilige Geest. Ik heb het al gezegd hoor, maar ik wou nog even afsluiten met iets anders. De overeenkomst tussen een auto, een smartphone en een christen. Het is niet moeilijk hoor, ik heb het niet moeilijker gemaakt dan het is. Ze hebben alle drie hun eigen krachtbron, hun eigen bron van energie hebben zij. Voor een auto is dat dan de brandstof, voor een smartphone is dat de batterij en voor ons is het de Heilige Geest. En wij zijn compleet krachteloos zonder de Heilige Geest. Dus we mogen bidden dat we vervuld zijn van de Geest. De Geest woont in ons, het is aan ons om hem plaats te geven. Laten we daar samen voor bidden. Laten we onze ogen sluiten, onze hoofden buigen. O Heilige Geest van God, vandaag is het een dag waarin we echt stilstaan bij u, bij wie u bent en bij wat u betekent. O Geest van God, wij weten dat jij samen met de Vader en de Zoon, dat jij één zijt. En jij, God zelf, jij wilt in ons wonen. Dank u wel dat wij door onze bekering u ook ontvangen hebben. Dank u wel dat wij elke keer opnieuw weer mogen merken dat jij een ongelooflijk geduld hebt met ons. Mag ik u bidden, Heilige Geest van God, wilt jij ons aanraken? Wilt jij ervoor zorgen dat we in ons hart ook echt dat verlangen hebben om meer van u te zien? Dat verlangen om, zoals ook gebeden werd, Heer, dat er een opwekking komt. Maar die opwekking die komt er niet als wij niet bidden. Het is niet dat jij, Heilige Geest, dat jij afhankelijk bent van ons. Maar wij zijn afhankelijk van u. En dat bid ik, Heer, raak ons aan. Als we samen zijn hier op dit moment, Heer, raak ons aan. Vul ons met uw geest, zodat wij meer plaats maken voor u en minder plaats voor onszelf. In Jezus' naam. Amen. Amen. Mag ik jullie Gods zegen toebidden, toewensen, bij die toch wel moeilijke taak, elke keer opnieuw, elke dag opnieuw, Bijbel lezen en bidden. Amen.